U danken dat we hier bij elkaar zijn, dat Robert een preek heeft voorbereid voor ons. Wilt u onze oren openen en onze ogen openen, dat we mogen zien wat u ons te vertellen heeft. Dat we begrijpen wat Robert voor ons heeft voorbereid. Wilt u ons zo zegen en kracht geven dat het woord mag doordringen. Wilt het met ons meegeven dat wij het ook naar buiten mogen brengen, dat we het mogen verkondigen aan anderen. Zo willen we deze dienst aan u opdragen, wilt u met ons zijn. Amen.
Goedemorgen. We zijn deze week bezig met een serie preken over Gods liefde. En ik mag de tweede preek in deze serie verzorgen. Vorige week heeft Richard met ons gesproken over het grote gebod. Over God liefhebben boven alles. En hij heeft het toegepast op onze eerste liefde die we kwijt zijn geraakt. En heeft ons de weg gewezen om weer terug naar Jezus te komen. Jezus die aan de deur staat en klopt. En dat als wij de deur open doen, dat hij bij ons binnenkomt en maaltijd met ons wil houden. En vandaag wil ik graag met u nadenken over Gods liefde, dat wij Gods kinderen zijn. Aan de hand van 1 Johannes 3, vers 1 tot 3. Over dat God zoveel van ons houdt, dat hij ons heeft aangenomen, geadopteerd als zijn kinderen. Ik wil eerst met u nadenken over deze positie, deze liefde van God, hoe ver die liefde gaat en hoeveel dat voor ons betekent. En vervolgens wil ik samen met u gaan kijken naar dat die liefde ook betekent dat God betrokken is met ons leven. En dat God ons niet alleen aanneemt, maar dat hij ons ook opvoedt als kinderen. Een liefde die de waarde in ons ziet en die het beste voor ons zoekt. En ik wil beginnen met een voorbeeld. Een voorbeeld wat ik had gevonden uit Japan, de Japanse cultuur. Wist u dat in Japan minstens 90% van alle adopties volwassen mensen betreft? Meestal mannen in de leeftijd van 20 tot 30 jaar, die worden geadopteerd. En dat heeft ermee te maken dat in de Japanse cultuur voorouders en familielijnen, familiebanden heel belangrijk zijn. En het is heel belangrijk dat de familienaam en de lijn van de voorouders, dat die in stand blijft. Dus als een familie, zeker een belangrijke familie, geen mannelijke erfopvolger heeft die de naam van de familie in ere kan houden, dan gebeurt het wel eens dat als dan de dochter gaat trouwen met een man, dat die man geadopteerd wordt in de familie, als volwassen man. En op die manier kan die man dan de familienaam voortzetten en kan de familie in stand blijven. En dat wordt ook gedaan in relatie tot bedrijven in Japan. Want veel Japanse bedrijven zijn ook in handen van families, zijn familiebedrijven. En ook dan wil het wel eens zo zijn dat als de baas van het bedrijf, de CEO, als die oud is en met pensioen mag gaan, dan is er soms ook geen zoon of neef of kind van hem die hem kan opvolgen en die de lijn van het familiebedrijf kan voortzetten. En ook dan gebeurt het wel eens dat er een werknemer van het bedrijf of iemand anders die geschikt wordt geacht, wordt gevonden als opvolger en dat die wordt geadopteerd in de familie en dat die op die manier de familienaam en het familiebedrijf kan voortzetten. Grote Japanse bedrijven als Suzuki, Canon en Toyota blijven op die manier al tientallen jaren lang in de familie. Het oudst bekende familiebedrijf in Japan is al 1300 jaar in handen van dezelfde familie. En hier in beeld ziet u meneer Suzuki. Die heeft tot enkele jaren geleden was dat de grote baas van het bedrijf Suzuki. Maar die meneer heette eigenlijk Matsuda toen hij geboren werd. En hij is dus als vierde geadopteerde kind op rij, heeft hij dus de erfopvolging van dit bedrijf overgenomen. En ik vond het eigenlijk wel een mooi voorbeeld van het onderwerp voor vandaag. Hoe God ons heeft eigenlijk meestal wel grote mensen heeft aangenomen als kinderen, heeft geadopteerd, ons heeft opgenomen in zijn familie en hoe wij helemaal bij God mogen horen. en in zijn familielijn zijn opgenomen. En dat zien we ook in de tekst van de dag, die ik in 1 Johannes 3, vers 1, waar staat: kijk eens hoe ontzettend veel de Vader van ons houdt. Hij noemt ons kinderen van God. De mensen die niet geloven, begrijpen ons niet. Dat komt omdat ze hem niet kennen. Het gaat hier om een liefde die begint bij God. Liefde die van ons houdt en die ons uitverkoren heeft. Die ons niet zomaar heeft uitgekozen, maar die ons heeft aangenomen als kinderen. Wij zijn geadopteerd door God. We zijn opgenomen in zijn familie. En die liefde van God, die zoekende liefde naar ons, ik vind dat die heel mooi wordt uitgelegd door de Heer Jezus zelf in de gelijkenis van de verloren zoon. En die gelijkenis, dat zijn eigenlijk drie gelijkenissen bij elkaar. En centraal in die verhalen staat het thema van de zoekende liefde en van de ontzettende blijdschap van God als hij ons gevonden heeft. Om te beginnen, het verloren schaap. Een herder die wel 100 schapen heeft en hij is er eentje kwijt. Normaal gesproken zou je zeggen, ja, wat is nou 1 schaap of zo'n hele kudde? Maar die herder laat zijn hele kudde in de wildernis achter. Laat eigenlijk zijn hele kudde gevaar lopen om dat ene schaap te zoeken. En als hij dat ene schaap weer gevonden heeft, dan gaat hij feest vieren. Hij is super blij dat hij dat ene schaap gevonden heeft. En hij zoekt stad en land af om dat ene schaap te vinden. De tweede gelijkenis is een verloren penning. Ik heb geprobeerd het uit te zoeken, maar voor zover ik het kan vinden, is een penning eigenlijk niet zo heel veel waard. Die vrouw had 10 penningen. Ik weet niet of het haar hele bezit was, want dan was het dan een hele arme vrouw geweest. Maar als je 10 penningen hebt en je bent er eentje kwijt, ja, dan zou je toch zeggen van, nou ja, hij is wel ergens hier in huis. Hij komt wel weer tevoorschijn. Heel ver weg kan hij niet zijn. Laat maar zitten. Maar toch gaat die vrouw haar hele huis op de kop zetten. Ze zoekt alles af, net zolang tot ze dat ene kleine muntje weer vindt. En als ze het muntje weer heeft gevonden, wat ze eigenlijk al had, maar ze was het even kwijt, dan gaat ze al haar vrienden en familie bij elkaar roepen en gaat ze feest vieren, omdat ze haar muntje teruggevonden is. Zo blij is ze met dat verloren muntje wat ze weer gevonden heeft. En de uitgebreidste gelijkenis in deze drieluik eigenlijk is van de verloren zoon. Het is een jonge zoon in de familie. En zoals het vroeger wel vaker ging, de oudste zoon kon de boerderij erven en overnemen. En de jongste zonen die moesten maar hun geluk zien te beproeven in de wereld. Dus die jongste zoon die vroeg een deel van het familiefortuin op. En die vertrok om zijn geluk te beproeven. Om te kijken of hij het kon redden in de wereld. En de wereld bleek te groot en te gemeen voor hem te zijn. En hij raakte zijn geld kwijt. En hij keerde met schande overladen weer terug naar huis. Want hij was bij zijn zinnen gekomen en hij dacht, als ik bij mijn vader ga werken als knecht, dan heb ik het nog beter dan hier in mijn eentje in een ver land. En eigenlijk het gedeelte waar deze gelijkenis, zeg maar, ja, voorbij het normale treedt, is hoe die zoon thuiskomt. Dat die zoon, ja, hij had prima als knecht bij zijn vader kunnen gaan werken. Dat had hij nog best kunnen vragen. En dat was van zijn vader nog best ruimhartig geweest als hij zijn zoon dan als knecht had laten werken. Dan heeft die jongen tenminste te eten en onderdak. Die zoon vroeg om een beetje genade. Maar hij kreeg zoveel meer. Hij werd door zijn vader met open armen ontvangen. En hij kreeg een totaal herstel in zijn positie van zoon van de vader. En centraal in deze gelijkenissen staat die enorme liefde van God voor verloren mensen. Een liefde die overal gaat zoeken. Die altijd blijft hopen en wachten. Die klaarstaat voor ons met open armen. En als we dan gevonden zijn, dan viert God feest in de hemel. En dat vind ik zo mooi. Dat, ja, God ons met open armen ontvangt en ons verwelkomt in zijn familie. Dat hij niet alleen onze zonden vergeeft, maar ons verwelkomt als zijn kinderen. En tegelijkertijd, een klein zijspoortje, zijn deze gelijkenissen ook gericht aan al die zure omstanders. Die het maar niks vinden dat God zondaars verwelkomt. Maar als ik hier zo over nadenk, ben ik onder de indruk geraakt van Gods onvoorwaardelijke liefde. Zijn acceptatie, die voor iedereen is, zonder aanzien des persoons, onverdiend. God houdt van mij, ongeacht wat ik heb gedaan. Hij weet alles wat ik heb gedaan. Zelfs die dingen waarvoor ik me schaam, zelfs de diepste, zwartste donkerheid die in mijn hart leeft, dat weet God. En toch houdt hij van mij. Hij weet niet alleen alles wat ik heb gedaan, maar hij weet zelfs alles wat ik nog zal doen. Ik kan mezelf nog wel eens teleurstellen, dat ik denk dat ik beter ben dan wat ik ben, dat ik denk dat ik iets wel kan, maar dat ik het niet kan, dat ik denk dat ik ergens iemand wel lief kan hebben of iets goeds kan doen en dat ik mezelf dan toch weer teleurstel. Maar God weet precies wat er in mijn hart leeft. En toch houdt hij van mij. Toch houdt hij van u. En dat onvoorwaardelijke, daar kan ik eigenlijk niet zo goed bij. Ik ben zo gewend dat liefde altijd ergens op een bepaalde manier wel voorwaardelijk is. Dat er altijd een grens aan liefde is. Als ik een vriendschap heb met iemand, ja, dan moet het eigenlijk wel van twee kanten komen. Als ik een tijdje niet met iemand heb afgesproken, dan verwatert het contact. Als iemand altijd maar het initiatief moet nemen en met mij moet afspreken, dan werkt het niet. En zelfs met onze aardse ouders zit er een grens aan. Is er altijd ergens een einde. Dat als we als kinderen het echt te bond maken, of dat als onze ouders echt het op een hele verkeerde manier met ons omgaan, dat wij dan die banden, dat zelfs die banden verbroken kunnen worden. Dat het zelfs dan noodzakelijk moet zijn om de band tussen ouders en kinderen te verbreken. Maar met God is zijn liefde onvoorwaardelijk. Hij blijft van me houden. Hij blijft voor me klaarstaan, wat ik ook gedaan heb. Gods liefde is onmetelijk groot, niet verdiend en iedereen krijgt het. Ja, en dan gaat het nog verder. Want we worden niet alleen vergeven, maar we worden aangenomen. De Heer Jezus zelf noemt ons zijn broers en zussen. Hij geeft ons een positie die veel mooier en dichter bij God is dan waar we ooit op hadden durven hopen. En tegelijkertijd ben ik ook zo snel weer geneigd om te denken dat ik het op een bepaalde manier weer aan mezelf te danken heb. Dat ik toch wel heel goed voor God heb gekozen. Dat ik nu toch wel een beetje beter ben dan al die andere mensen, omdat ik nu wel bij God mag horen. En dat maakt me ergens op een bepaalde manier ook wel weer nederig. En dan moet ik ook wel weer nadenken aan het grote gebod waar Richard het vorige week over had. Dat we God lief hebben boven alles en onze naaste als onszelf. Komt ook hier weer terug. God houdt van ons allemaal en dat mag ons aansporen om elkaar lief te hebben. Met diezelfde liefde. We hebben nu even stilgestaan bij Gods liefde voor ons, zijn grote onvoorwaardelijke liefde. Een liefde die ons zoekt en die altijd van ons blijft houden. En die ons zo dicht bij God wil dat wij kinderen van God genoemd worden. Dat Jezus ons zijn broers en zussen noemt. Maar ik wil nu ook even nadenken over die andere kant van liefde. De betrokkenheid van God. Dat God ons niet alleen aanneemt, maar ons ook opvoedt als kinderen. Liefde die de waarde in ons ziet, die het beste voor ons zoekt. Want als kind ben je ook een erfgenaam. Je bent onderdeel van de familielijn, je erft de dingen van je vader, je erft het kapitaal wat in de familie zit. En net zoals die erfgenaam in Japan onderdeel wordt van een familie waar hij niet bij hoorde eerst, onderdeel wordt van een bedrijf, deelt in het lot van dat bedrijf, zo worden wij ook een deel van de Heer Jezus. En wat de Heer Jezus nog gaat doen en wat hem te wachten staat. Dat zien we ook in 1 Johannes 3 weer, in vers 2. Lieve broeders en zusters, nu zijn we kinderen van God. En we kunnen ons nog niet voorstellen hoe het later allemaal zal zijn. Maar we weten dit. Wanneer hij komt, zullen we zijn zoals hij. Dan zullen we hem zien zoals hij werkelijk is. We kunnen ons nog niet voorstellen. In een andere vertaling staat dat het nog niet geopenbaard is. We hebben een identiteit als kind van God, maar het is nu nog verborgen. Zoals God zelf verborgen is in deze wereld. We leven hier nu nog eigenlijk als gewone mensen waar niks aan te zien is. Maar straks als de Heer Jezus terugkomt, dan wordt duidelijk dat wij zijn kinderen zijn. En nu eigenlijk delen we in het leven zoals de Heer Jezus dat hier op aarde had. Een leven met afwijzing, met vervolging. Een leven waar de wereld niet zoveel van snapt, omdat we in één keer heel anders geworden zijn. Onze prioriteiten anders hebben, onze keuzes anders maken. Maar straks zullen we delen in de heerlijkheid die de Heer Jezus heeft als hij terugkomt. En zoals het nu nog niet zichtbaar is wat we zijn zullen, zoals we geloof nodig hebben eigenlijk om te zien wie we zijn, zoals we geloof nodig hebben om te zien wie God is en waar God is in ons leven, zo hebben we ook geloof nodig om onze eigen positie te zien als kinderen van God. Maar ja, die nieuwe positie die komt niet vanzelf. Dat is ook iets waar we naartoe moeten groeien. En daar wil ik ook nog wat over lezen. Een iets langer stuk uit Hebreeën 12, vanaf vers 5. Daar staat: jullie zijn vergeten dat God jullie als zonen en dochters toespreekt en aanmoedigt. Hij heeft gezegd: mijn zoon, doe er iets mee als de Heer je opvoedt en je bestraft. Verlies er niet de moed door, want hij doet dat omdat hij van je houdt en omdat je zijn kind bent geworden. God behandelt jullie dus als zijn kinderen. En elk kind wordt door zijn vader opgevoed en bestraft. Als je niet door hem opgevoed en bestraft wordt, ben je kennelijk niet zijn kind, maar het kind van iemand anders. Bovendien, we hebben ook gehoorzaamd aan de opvoeding van onze aardse vaders. En we hadden respect voor hen. Dan moeten we toch nog veel meer gehoorzamen aan de opvoeding van de Vader van onze geest. Want dan zullen we leven. Want onze aardse vaders hebben ons een aantal jaar zo goed mogelijk opgevoed. Maar onze hemelse Vader weet wat werkelijk goed voor ons is. Hij voedt ons op met de bedoeling dat we net zo volmaakt zullen worden als hij. Als hij ons bestraft, is dat op het moment zelf niet fijn, maar pijnlijk. Maar uiteindelijk levert het iets goeds op. Want als we aan de opvoeding van onze Vader gehoorzaam zijn, zal hij blij met ons zijn. Wees dus flink en pak jezelf aan. Leef zoals God het wil. Dan zal je geloof niet zwakker worden, maar juist sterker. Net zoals zwakke benen die goed gebruikt worden, sterker worden. In deze vertaling staat er dat God ons opvoedt en straft. In de NBV wordt het woord vermanen gebruikt. En dat vind ik eigenlijk zelfs nog een iets mooier woord voor wat God aan het doen is. Want de straf voor de dingen die we verkeerd doen, die is al door de Heer Jezus gedragen op het kruis. God hoeft ons niet meer te straffen in de zin van een vergelding of een oordeel over onze zonde te vellen. Maar wat we wel kunnen krijgen is een vermaning, een correctie, een bijsturing. Dat God als een liefdevolle vader ons op onze plek zet en ons weer de juiste richting opstuurt. En dat is het ook wat het is als je kind van God bent. Het betekent niet alleen dat God van je houdt en je accepteert, maar ook dat hij je bijstuurt, dat hij je de goede kant op stuurt. Eigenlijk, God houdt van je zoals je bent, maar hij houdt te veel van je om je te laten zijn wie je was. En dat is eigenlijk ten diepste wat er ook in die opvoeding, in die vermaning zit. Het is een teken van Gods liefde, van Gods betrokkenheid. Hij weet wat er in ons zit, hij weet wat we kunnen en God wil het goede in ons naar boven halen en de slechte dingen afleren. En de schrijver van de Hebreeënbrief maakt hier ook heel letterlijk dus de vergelijking met echte aardse ouders. Dus daar kunnen we ook van leren hoe God met ons omgaat. En zoals we hier zitten zijn we niet allemaal vader of moeder. Maar we hebben wel allemaal zelf een vader of een vader gehad. Een vaderfiguur. En sommigen van ons hebben een goede vader gehad, een betere vader. Sommigen hebben misschien een ronduit slechte vader gehad. En de tekst spreekt dan ook eigenlijk hier van vaders die naar hun eigen goeddunken hun kinderen opvoeden. En dat zien we ook om ons heen, dat sommige opvoedingen zijn beter dan andere. Maar ik denk dat we allemaal wel min of meer, zoals we hier nu zitten, ons een beeld hebben gevormd van hoe een opvoeding eruit zou moeten zien. Hoe dat werkt. Dat je als ouder vanuit liefde een kind ziet en dat je de waarde in het kind ziet en dat je dat wil stimuleren. Dat je aan de ene kant het slechte gedrag wil afleren, wil corrigeren, wil bijsturen en dat je goed gedrag wat je ziet wil belonen en dat je het kind daarin wil stimuleren en daarvoor wil prijzen. En je mag als kind soms niet doen wat je graag zou willen, maar je moet iets anders doen waar je geen zin in hebt, omdat je ouders dat zeggen. Je mag geen taart voor het avondeten, maar je moet je broccoli opeten. Maar opvoeding betekent ook dat je dingen moet leren. Dat je als ouders omstandigheden creëert waarin het kind zijn talenten kan ontwikkelen en beter kan worden in zaken waarin het kind dat nodig heeft. Je moet naar school, je moet je huiswerk maken, je moet leren opruimen, je moet je speelgoed delen, je moet samenspelen met anderen. Als je ruzie hebt, moet je het weer goed maken. En ga zo maar door. En eigenlijk gaat God dus ook op die manier met ons om. En hoe merken we dat dan? Nou, doordat God via mijn geweten me soms bijvoorbeeld wijst op de dingen die ik beter niet kan doen. Dingen die niet goed voor me zijn. Dat als ik een serie kijk waarin Gods normen niet bepaald passen, dat dat op een gegeven moment begint te wringen. Of dat iemand anders dat van me hoort en zegt van ja, hoe kun je daar nou naar kijken? Dat klopt toch helemaal niet. Of als ik meepraat met roddelende collega's op mijn werk, dat ik dan op een gegeven moment denk van ja, nee, het is toch eigenlijk niet goed. Dat kan ik beter niet doen. Soms is het zo dat God mij leidt om zelf die keuze te maken om iets niet te doen of ergens mee te stoppen. Maar soms is het ook iemand anders die me aanspreekt. Die zegt van hé, dit klopt niet helemaal wat je doet. Soms zijn het ook de omstandigheden die mij dwingen om een keuze te maken. En het is niet altijd super hard zichtbaar of super duidelijk aanwijsbaar. Net zoals God in deze wereld ook niet zichtbaar is. We hebben geloof nodig dat God in al die grote en kleine dingen met ons bezig is. In al die dingen waarin ik elke dag weer een keuze kan maken om een stukje verder weg of juist een stukje dichter bij God te zijn. En we zijn snel geneigd om in het leven ons te focussen op al die grote keuzes die voor ons liggen. Van waar we wonen, met wie we trouwen, wat voor werk we willen. En dat zijn hele grote, belangrijke keuzes. Maar, en dat moeten we ook zeker bij God brengen en ervoor bidden, want dat is heel belangrijk. Maar laten we vooral niet uit het oog verliezen dat we zo'n grote keuze maar heel af en toe te maken hebben. Terwijl we elke dag tientallen, misschien zelfs wel honderden van die kleine keuzes maken, waarin we elke keer weer kunnen kiezen van wil ik een stukje dichter bij God leven of kies ik toch weer even voor mijn eigen weg. Het zijn soms ook de plannen die ik maak, waar ik een zegen voor vraag, waar ik voor bid, die dan toch niet doorgaan of anders uitpakken dan ik had gedacht. Het is God die me geeft wat ik nodig heb, niet wat ik wil. God die me ook de gelegenheid geeft om te groeien, in plaats van een gespreid bedje waarin ik rustig kan blijven liggen. God die me soms een stukje laat vallen, zodat ik nu leer van de fouten die ik maak en ze niet meer blijf herhalen. En zoals in de tekst staat, zo'n vermaning brengt op het moment zelf geen blijdschap. Je wordt er niet blij van. Geen enkel kind wordt blij als die wordt bijgestuurd door zijn ouders. In eerste instantie wil je terugvechten. Ben je teleurgesteld en wil je dat helemaal niet. Maar uiteindelijk, als je je ervoor openstelt en als je bedenkt dat God van je houdt, dat God het beste met je voor heeft, dan kun je ervan leren. En dan kan het je iedere keer weer bijsturen om een stukje dichter bij God te leven. En soms ook mogen we elkaar daarop aanspreken, op ons gedrag, op de dingen die we doen, op hoe we leven, de keuzes die we maken. Maar het is best tricky. Want uiteindelijk is het God de Vader die ons opvoedt. En worden wij niet opgeroepen om elkaar op te voeden. En ik weet het van mijn eigen kinderen. Die krijgen de grootste ruzie als ze elkaar gaan opvoeden. En als ze de positie innemen die eigenlijk hun ouders zouden moeten hebben. En dat ze over elkaar gaan moederen of vadertje spelen. En de Heer Jezus vertelt het ook eigenlijk over onszelf. In dat verhaal waar hij het heeft over die balk en de splinter. Hoe kunnen wij een ander aanspreken op de splinter in zijn oog. Op het moment dat wij zelf een grote balk in ons hoofd hebben. Nou is het niet zo in die vergelijking. Dat je die splinter dan maar moet laten zitten. Want in die vergelijking wordt juist gezegd, haal die balk uit je oog weg, zodat je vervolgens die splinter uit het oog van de ander kan halen. Dus laten we vooral wel elkaar aanspreken en bevragen op elkaars gedrag. Laten we betrokken bij elkaar zijn, vanuit liefde, vanuit oprechte bezorgdheid met elkaar. Maar laten we dat vooral ook doen vanuit een positie van broers en zussen. Die gelijk zijn aan elkaar. Ik ben niet beter dan jij. Jij bent niet beter dan ik. Maar we kunnen elkaar wel aanspreken. Vanuit liefde, oprecht. Bewust van onze eigen zwakte. Als een mens met onze eigen gebreken. Die iets ziet bij een ander. En die daar betrokken op is. En uiteindelijk. Die consequentie van dat opvoeden. Staat ook weer in 1 Johannes 3. 1 Johannes 3 vers 3. Als je hem verwacht, ga je op een zuivere manier leven. Net zoals hij zelf zuiver is. En hier in 1 Johannes 3 lijkt de focus wat meer te liggen op je eigen inspanning. Dat je zelf zuiver moet gaan leven. Niet zozeer dat God dit doet, maar dat we het eigenlijk wat meer zelf moeten doen. Maar als je iets verder leest in de tekst, dan wordt het toch wel weer genoemd. Dat wie in Jezus blijft, niet zondigt. En dat is de oplossing voor het leven wat steeds dichter bij God komt. Waarin zonden en slechte gewoontes steeds meer afgeleerd worden. En de goede eigenschappen van God steeds meer zichtbaar worden. Als God in ons kan werken, ons kan opvoeden. En als we dicht bij de Heer Jezus leven. Dus we hebben vandaag nagedacht over Gods grote liefde voor ons. Een liefde die onvoorwaardelijk van ons blijft houden. Die als de vader van de verloren zoon altijd met open armen ons verwelkomt en ons aanneemt als zijn kind. We hebben het niet verdiend. We hebben er geen recht op. Er is geen aanzien des persoons. Het is een liefde voor iedereen. En een liefde om door te geven. En tegelijkertijd komt met die liefde ook Gods betrokkenheid. Gods zorg. God die ons opneemt in de familie en die als een vader voor ons zorgt. Die ons opvoedt, die ons corrigeert, die het goede in ons naar boven wil halen en het kwade wil afleren. En als we dicht bij Jezus blijven, dan kunnen we zuiver leven